Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Terwijl de Russische aanvallen zijn verhevigd en de oorlog zijn derde jaar ingaat, neemt steun vanuit het Westen voor Oekraïne juist af. En dat merken de Oekraïners, vertelt verslaggever Floris Akkerman. Hij ziet hoe onder andere muziek wordt ingezet om de moraal onder soldaten hoog te houden.
Ik was in Oekraïne, in de provincie Kharkiv, in het noordoosten van het land. En normaal, als ik op reis ga, bezoek ik altijd wel soldaten aan het front, in een gevechtstenu. Maar dit keer bezocht ik soldaten die naar muziek luisterden.
Ja, Floris, echt prachtig deze muziek. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Maar naar wie luister ik eigenlijk? Wie zingt dit?
Ja, dit is Natalia Shevchenko. Zij zingt een Oekraïns lied. En zij zingt over hoop en over het luchtalarm dat loeit. Maar ze zingt vooral gericht naar het publiek waarvoor ze optreedt, naar de soldaten. En zij zingt over jullie zijn de enige weg naar de overwinning. Natalia maakt deel uit van een groep van 5 muzikanten. Die langs soldaten, Oekraïnse soldaten trekken om te zingen voor ze. En dat doen ze. In dit geval was het in een huis waar 6 soldaten verblijven. In de regio Kharkiv. En soldaten verblijven daar in een woning dat is verlaten door een gevluchte bewoner. Dus je ziet daar nog zwart-wit familieportretten hangen. Je ziet nog een afbeelding van Maria. En die omgeving treden die 5 muzikanten op voor die soldaten. En Natalia zingt dan meer liefdesliedjes op het gevoel. En heel helder. En ze doet het heel beeldend met de armen die meegolven met haar stem. Maar je hebt ook rapmuziek. Je hebt ook blues en rock'n'roll. Natalia zelf die leidt haar liedjes in met een inleiding waarin ze de soldaten bedankt namens de vrouwen. Ze zegt letterlijk, ik sta hier namens de vrouwen voor jullie. Wij, de vrouwen, jullie moeder, jullie dochters, jullie zusters, jullie vriendin. En wij wachten op jullie met de kinderen. Wij wachten op jullie op de overwinning. En we wachten op jullie om samen weer gelukkig te zijn. En daarna begon ze te zingen.
Я Наталя Шевченко, я з Миргорода, приїхала вас в Полтавщину. Чому, власне, я тут? Ну, ви то зрозуміли, ви всі схожі дуже. А я чому тут? А я хочу вам передати привіт від усіх.
Ik ben meerdere keren sinds de oorlog is begonnen in Oekraïne geweest. En dan altijd heb ik soldaten bezocht aan het front die daar vochten, die daar verbleven, die daar woonden. En eigenlijk zag je nooit emotie. Weliswaar, het zou nu dan grappen naar elkaar, maar je zag ze nooit emotioneel tonen of dat ze verdriet hadden om iets. Ze zeiden het allemaal vrij zakelijk of vrij droog. Het is ook een plek, zo'n front in die loopgraven of in zo'n ondergrondse schuilplaats waar ze zitten met andere soldaten, is natuurlijk niet de locatie om je emoties te uiten. Hè. Je bent bezig met die strijd, die oorlog staat voorop. En dan is er geen ruimte voor emoties. Dan is er geen ruimte voor even terug te denken met z'n allen of even één op één misschien te praten met die soldaat om je tranen even te laten vloeien. En nu in dat huis waar ik was, zag je dat wel gebeuren.
Wat maakt het dat die mensen dat dan nu wel doen?
Ja, dat is toch de muziek, denk ik. Ik sprak een andere soldaatmuzikant die daarvoor optreedt. Die zegt, ja, je kan met een psycholoog kun je uren gaan praten. Maar dat is nog maar de vraag of je een vertrouwensband creëert. Of het klikt, of je daar je thuis voelt, je gevoelens kan uiten. Maar zo'n liedje, dat weten we allemaal, een liedje kan je binnen 2 minuten raken.
Mm-hmm, tuurlijk,
en als het een liedje is over Oekraïne, of over de liefde, over je vrouw, over je kinderen. Ja, dan breek je.
Ja.
Ik bedoel, dat is een wereld die wij ons niet kunnen voorstellen als je daar bent. En zij begeven zich daar dagelijks in. En natuurlijk was de hoop dat die oorlog misschien kort zou duren. Dat met het Oekraïnse tegenoffensief, dat daarmee de Russen in ieder geval uit het land werden gejaagd. Maar nu zitten ze in de tweede winter van deze oorlog. En is de situatie nou momenteel niet echt vrolijk voor Oekraïne om diverse redenen. En dus is het belangrijk om het moreel hoog te houden vanuit Oekraïns oogpunt. Dat die jongens het niet opgeven. En dat ze ook voelen dat ze gesteund worden door het thuisfront. En dat ze ook voelen dat ze er niet alleen voor staan. En dan maak ik meteen even de koppeling ook naar het buitenland. Een van de muzikanten speelde op de bandura. Dat is een typisch traditioneel Oekraïns snaarinstrument.
Mm-hmm.
Speelde hij Nothing Else Matters van Metallica. Is een bewuste keuze geweest om dat te spelen. Taras, degene die bandura bespeelt, die vertelde in de inleiding van dat juist Metallica publiekelijk zijn steun uitte voor Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Ze voelden dat die steun niet meer zo vanzelfsprekend is uit het buitenland. En nu zien ze van, hey, het Westen en de Europese Unie, nou komt niet meer over de brug met dat geld. En dat is tevens ook een cruciaal punt momenteel in de oorlog met de Russen. Dus is het misschien wel belangrijker om dat moreel hoog te houden.
Ja, want hoe staat de oorlog er nu voor?
Ja, los even van de gevechten aan het front, die natuurlijk ook dagelijks wordt gevochten, zie je de afgelopen dagen ook hevige aanvallen op Oekraïnse steden. Kharkiv, Kiev, Lviv, Odessa, met doden en met gewonden en met verwoestingen.
Ukraine's two largest cities have come under heavy Russian missile attack this morning, killing 4 people and injuring dozens.
Aan de andere kant zie je ook dat de Russische stad Belgorod zou zijn aangevallen door de Oekraïners.
Volgens de Russische autoriteiten vielen zeker 14 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond.
Maar dat is moeilijk te verifiëren van hoe dat precies zit met die aanval. Maar in ieder geval is die strijd in de steden verhevigd, waar je eigenlijk in de afgelopen maanden, in de winter, richting kerst, die raketaanvallen, die waren nog niet zo groot, zo massaal. Maar nu zie je dus de afgelopen dagen dat Rusland daar enorm mee toeslaat.
Een regen van Russische raketten en drones viel neer op Oekraïnse steden.
The assault targeting multiple locations across the country.
Overnight, Russia bombarding top cities in Ukraine in what Ukraine is calling the biggest assault since the war began.
Heb ik hier over de steden, maar tegelijkertijd wordt natuurlijk altijd nog gevochten aan het front. In het oosten, in het zuiden. En in omstandigheden die zwaar zijn. Ik was bij de 57e brigade. En die jongens zitten daar in de bossen met sneeuw. Met temperaturen onder nul. En die liggen daar in een ondergrondse schuilplaats te wachten tot ze in actie moeten komen. Onderdeel van de artillerie. En ik sprak ook Sergi die daar zat. In zijn ondergrondse schuilplaats in het donker. En die vertelde ook over de omstandigheden daar.
Люди живуть сім'ями в городах, а ми живем в лесу.
Под землей.
Да. Вот так вот, землянках. Ну.
Hij zegt, we zitten nu in de tweede oorlogswinter en zitten hier nu in de bossen, terwijl je normaal gesproken hoor je met je gezin thuis te zitten.
Ja.
En ik slaap hier en er is een enorme muizenplaag gaande en die muizen lopen onze hoofden terwijl we slapen. En hij zei ook van, dat optimisme is ook wel verdwenen.
Сейчас уже не настолько оптимизм, конечно, у многих.
Dus die situatie voor Oekraïners is pittig momenteel.
Ja, ik kan me voorstellen. En daar komt dan ook nog bij dat, hoe je het net al even kort noemde, de steun vanuit het Westen ook enigszins af lijkt te brokkelen. Hoe zit het daarmee?
Het eerste jaar leek het wel alsof Kiev, ik overdrijf wat, maar in zijn vingers hoefde te knippen en de Europese Unie en de VS kwamen met geld over de brug. Dat is niet meer zo. En Biden heeft nog wel een laatste steun gegeven aan wapens van $250 miljoen. Dat is dan tot nu toe, lijkt nu het voorlopig laatste steunpakket dat Oekraïne krijgt. Omdat de Republikeinen in het congres een hulppakket blokkeren voor steun aan Oekraïne en Israël dus aan elkaar gekoppeld. En Biden zegt wel, als de Republikeinen dit steunpakket blijven blokkeren, dan is dat een grote opsteker voor Poetin. Daarbij is het natuurlijk ook verkiezingsjaar in Amerika. Trump die maakt zich op om daarin te gaan deelnemen. En er zijn natuurlijk Republikeinen die willen zich nu laten gelden ook. Het is voor ook hen voor belangrijk. Dus nemen ze positie in om te laten zien waar ze voor staan. En dan heb je natuurlijk nog de Europese Unie. Het eerste jaar gaf die ook vrij eenvoudig, relatief eenvoudig, financiële steun en ook militaire steun aan Oekraïne. Maar nu zie je ook dat die financiële steun door de rol van Orbán die dat blokkeert, dat het ook op zich laat wachten. En nu moet de Europese Unie is met de constructie begonnen of bezig aan het bedenken om steun te verlenen buiten Orbán om alsnog dat 26 landen van de Europese Unie financiële hulp aan Oekraïne kunnen geven. Dus je ziet dat de steun minder wordt in zijn totaliteit. Dat blijkt ook uit de Ukraine Support Tracker van het Duitse Kiel-instituut Für Weltwirtschaft. En die ziet een drastische vermindering van 90%.
Dat is echt heel veel.
In de periode augustus-oktober 2023 in vergelijking met het jaar daarvoor. En dan hebben we het over steun aan zowel militaire als financiële steun. En dus dat neemt dus enorm af. En dat voelen en dat zien de Oekraïners en dat merken de Oekraïners ook.
Als ik jou zo hoor, Floris, de winter is aangebroken. Je hebt weer zware gevechten, aanvallen. De steun vanuit het Westen lijkt toch echt wel af te nemen. Wat doet dat dan met het mentale welzijn van deze soldaten?
Je ziet dat wat dat betreft is er pessimisme, realisme ingeslopen. Er was als je het zeg maar in het eerste anderhalf jaar grofweg zag je de veerkracht en de hoop onder de Oekraïners. Hoop die gevoed was door de bevrijding van Gerson in november 2022. Door een geslaagd offensief bij Kharkiv. De hoop was ook dat het tegenoffensief vruchten zou afwerpen. Dat is dus allemaal niet gebeurd. Dus je ziet wat dat betreft is dat veranderd. En de Oekraïnse overheid, het leger, de strijdkrachten, probeert het moreel van die soldaten hoog te houden.
Want hoe kan een overheid dat proberen? Wat doen ze concreet?
Die muziek dat is een onderdeel van, dat heet de culturele strijdkrachten, om het zo maar te zeggen. Dus het is een groep van muzikanten, van artiesten die dus optreden voor soldaten. Het zijn 5 muzikanten en 4 mannen en Natalia. En Natalia is eigenlijk de enige burger. Die hebben 4 andere muzikanten, zijn dus allemaal mannen. En die zit ook in het leger. En die hebben nu een soort van doen dus even iets anders daarnaast, met toestemming. Het zijn dus wel allemaal muzikanten die echt iets kunnen. Die echt een muzikale achtergrond hebben. Dus niet zo dat als jij onder de douche kan zingen, of dat je daarvoor in aanmerking komt om bij die muziekculturele strijdkrachten, om daar mee te doen. En dan kijken ze wel wat je in huis hebt. Maar het zijn dus wel soldaten. Dus ze zijn dus tijdelijk, hebben ze dus deze functie nu. Maar het kan wel zo zijn dat ze elk moment kunnen worden opgeroepen om te vechten aan het front. En zij treden op dus bij zo'n burgerwoning waar die soldaten verblijven, maar ook bijvoorbeeld bij militaire ziekenhuizen of bij steden of dorpen die net zijn bevrijd zijn. En het zijn ook beroemdheden die kunnen optreden. Ja. Hoewel ze daar wel mee uitkijken. Het is een kleine groep. Niet denken van, je ziet wel eens die beelden van Vietnam vroeger, van dat Marilyn Monroe
daar moest ik aan denken,
precies optreedt in haar witte jurk. En voor joelende en schreeuwende en enthousiaste soldaten die daar staan op een veld. Dit is veel intiemer. Als je voor een grote groep gaat optreden, tientallen, honderden, komen de Russen ook achter.
Ja.
En de kans is natuurlijk dat in één keer dan je wordt gebombardeerd.
Hoe zie jij dat die mannen verder reageren op dit soort muziektherapie, wil ik bijna zeggen?
Ja, je ziet dus, dat optreden was dus een uur lang. Het is dus heel erg opgebouwd. Je ziet, het eerste optreden is van die bandura waar ik over vertelde. Dat is om de band met Oekraïne te benadrukken.
Ja, de heimat.
Het gevoel, precies, het gevoel van Oekraïne. Je ziet ook gedurende dat optreden, zie je die soldaten veranderen, hun gezichten veranderen. En dat is bijzonder om te zien. Eerst bij het eerste optreden van die bandura, dan zie je ze nog timide klappen. Daarna had je Alexander, die speelde blues en rock'n'roll muziek. Alexander heeft ook gevochten aan het front. En dat zijn dan nummers waarin hij dus hun gedeelde oorlogservaring met elkaar delen. Van hij spreekt ook uit zijn ervaring, hij zingt er ook over. En bij de blues en rock'n'roll muziek van Alexander, dan zie je ze al op de grond meestappen. En met hun hoofd een beetje meedijnen op het ritme van de muziek.
Взяв битник
En bij Natalia, dan zie je ze, ja, dan zie je hun gezichten en dan kijken ze naar de grond en dan zie je de emoties en dan zie je een brok in de keel krijgen. En dan heb je op het eind heb je rapper Max, die juist oproept in zijn rapmuziek tot strijdbaarheid, tot van ja jongens, we gaan ervoor. En dan gaan alle handen in de lucht en dan zwaaien ze en dan zingen ze met elkaar, met alle muzikanten komen erbij en dan zingen ze met elkaar alle liedjes. En dan zie je dat ze helemaal loskomen door die muziek en na afloop dan gaan ze met elkaar op de foto, worden handen geschud, wordt er gelachen, is er thee, koffie, broodjes en chocola en dan, ja, voor die jongens is het ook even een afleiding. Even andere gezichten, even andere gesprekken, even verhalen over iets anders.
Heb je eigenlijk ook aan hen gevraagd wat het met de muzikanten doet om voor deze mensen muziek te maken?
Ja, Natalia is heel duidelijk, zei van ja, ik zie het als mijn missie om die verbinding te zijn tussen de vrouwen en het Oekraïense leger. Ze zei van, het is voor mij onmogelijk om alleen maar thuis te zitten. Ik moet iets doen voor ze. Ik moet iets doen voor het leger. Ik moet iets doen voor de soldaten. Rapper Max vertelde me, die zelf ook, die sinds 2017 vecht tegen de Russen, dus weet hoe het aan het front is, die vertelde me van, ik doe dit om uit saamhorigheid met de jongens, om te voorkomen dat ze zich niet alleen voelen te staan.
Ja.
Je staat aan het front en je hebt geen contact met de buitenwereld, je hebt geen internet, je zit daar hutje mutje op elkaar en dan kun je het gevoel krijgen dat je alleen voor staat. Terwijl de rest van het land is met andere dingen bezig. En dan kun je het gevoel hebben van, ja, waar doe ik het voor? Wat ben ik hier? Waar is iedereen? En als dan, in het geval van rapper Max, je andere groep soldaten of muzikanten je bezoeken, je praat daar weer wat mee en je luistert naar muziek, ja, dan voel je je niet meer alleen staan. En dus hij zegt echt, ja, dat is mijn doel, om die stemming hoog te halen, om die stemming te verbeteren.
Ja, en dat klinkt echt geweldig. En ook hoe je dit omschrijft, hè? Ik zei het al, ik krijg er echt kippenvel van. En tegelijkertijd, het is misschien een beetje flauw, denk ik ook wel, ja, is er niet wat meer nodig om die mannen eigenlijk, hè, het moreel hoog te houden? Want er is zoveel gaande. Hè?
Natuurlijk is er meer nodig. Ik kan niet verwachten dat alleen muziek die soldaten helpt en er bovenop helpt. Maar ik denk psychologische behandelingen, trauma's, dat speelt allemaal een rol. En ze allemaal natuurlijk in Oekraïne de komende jaren gaan doorwerken. Maar op dit moment voor de jongens werkt het even heel goed. Wat al is gebleken is dat het moreel, dat is een van de belangrijkste ingrediënten om een strijd voor te kunnen zetten.
Ja.
Als je moreel laag is, ja, dan ben je eerder geneigd te zeggen, ja, kap er maar mee, ja, zoek het maar uit. Dus zij moeten moreel hoog zien te houden, met of zonder buitenlandse steun. In hun ogen kunnen ze niet opgeven, want ja, als wij opgeven, dan zeggen ze ook van, ja, wat gebeurt er met ons? Soldaat Sergei zei tegen mij, hè, van die 57 brigade, wat gaan ze dan doen met ons? En wat staat ons niet alleen te wachten, maar wat staat de rest van Europa te wachten als wij de strijd hier niet kunnen voortzetten, of als wij het opgeven, of als wij worden verslagen. Dus dat besef van, we doen het voor ons land, maar let ook op van, wij strijden ook voor jullie, dat is heel erg aanwezig. En dat komt op het moment dat ze ook zien van, ja, in de Westen zijn er veranderingen gaande. Ze weten ook van de verkiezingen van Wilders. Ze zien ook de verkiezingen in Amerika dit jaar gebeuren komen en weten wat Trump, die niet uitgesproken pro-Oekraïns is. Ze weten ook hoe hij erover denkt. Maar ondanks alles, als je reist door het land, zie je inderdaad dat het pessimisme en realisme erin is geslopen. En het besef van die vanzelfsprekendheid van de westerse steun is verdwenen. Zie je nog altijd wel die veerkracht. Zie je nog altijd wel die strijdbaarheid. Zie je nog altijd wel het doorzettingsvermogen. Ze breken niet, de Oekraïners. En elementen als de muziek spelen daarin ook een rol. Van, hou het moreel hoog. Breek niet.
Ja. Dankjewel, Floris.
Alsjeblieft, Gabrielle.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Suzanne Yücel, Iris Verhulsdonk en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer.